Dames en heren, met dit fonds investeren we in innoverende technieken, infrastructuur, kennis en bedrijven. Zodat we in de toekomst ook zeker zijn van groei en mensen de vooruitgang blijven merken in hun portemonnee. Juist op de lange termijn.
Iedereen begrijpt dat Nederland zich uit deze crisis moet investeren. En iedereen begrijpt ook dat duurzaam verdienvermogen voor straks nu iets vergt. En dat doen we met een fonds dat ook uitdrukkelijk openstaat voor heel Nederland.
Ja, Geert, dit was 2022, 7 september.
Dat is lang geleden.
Ja, dat voelt echt een baard geleden, hè?
Ongelooflijk. Dit is jouw koortsdroom, geloof ik, zei je.
Ja, het klopt. Om dit fragment ook eventjes te
Als jij zwaar getafeld hebt en veel wijn gedronken en je wordt middernacht wakker, dan is dit...
Zwetend.
Dan hoor je de stemmen van...
Wopke Hoekstra en Erik Wiebes.
Erik Wiebes. En dit was de presentatie van het Wopke Wiebes Fonds.
Het hoopvolle Nationaal Groeifonds.
Ja, dat was 2 jaar een heel leuk idee. Inmiddels wat minder. En daar gaan we het deze week over hebben. Met niemand minder dan onze economie-redacteur Lotte Elbrink. Welkom, Lotte.
Dankjewel. Leuk om in jullie podcast te zijn.
Welkom. Neem ons even mee. Het idee was 2020.
Ja.
Vier jaar geleden. Was coronatijd?
Klopt. En het idee was om een fonds te lanceren dat eigenlijk over de verschillende kabinetsperiodes heen zou kunnen kijken en dat fonds zou moeten gaan investeren in het verdienvermogen van Nederland. Lange termijn projecten, er zou worden geïnvesteerd in grote technologieën zoals kwantumtechnologie, artificial intelligence, allemaal zaken die waarmee Nederland eigenlijk in de toekomst geld zou moeten gaan verdienen. En eindelijk een keer een plan voor de lange termijn.
Nou, je zegt eindelijk een keer, waarom eindelijk?
Nou, omdat het in de politiek toch wel vaak gaat om de korte termijn projecten.
En de volgende verkiezingen. En zo.
En de volgende verkiezingen profileren.
Hoeveel geld zou er oorspronkelijk ingaan?
Er was 20 miljard zat er in het fonds. Daarvan is ook ongeveer 13 miljard inmiddels uitgegeven. 7 miljard zit er nog in het potje. Dit jaar zou er 3,4 miljard beschikbaar komen. Er zijn eigenlijk...
is dat op schema of lopen ze achter nog met uitgeven? Want het is 4 jaar geleden gepresenteerd.
Er zijn 5 verschillende rondes waar bedrijven zich en ook organisaties en kennisinstellingen, samenwerkingsverbanden, kunnen zich daarvoor inschrijven. Iedere ronde. En er zijn 3 rondes zijn er geweest. Nog 2 te gaan. En per ronde wordt een bepaald bedrag komt er beschikbaar.
En misschien even goed om te noemen, aanleiding voor het gesprek nu is eigenlijk dat er nogal een maatregel genomen is, namelijk het fonds is op pauze gezet.
Klopt.
En dat betekent denk ik dat er momenteel even geen geld uitgaat.
Nee. De vraag is natuurlijk ook, komt er van uitstel afstel? Maar het fonds is op pauze gezet eigenlijk na een goed bedoelde motie van D66.
Ja, hier wil ik even bij stilstaan, want ik bedoel dat hele financiële en investeren en de economie en zo, daar heb ik weinig verstand van, dat is meer jouw afdeling, maar de politiek, hoe dat in politiek Den Haag gaat, vind ik eindeloos fascinerend. Sam, D66, Lotte moet het maar vertellen, maar D66 dacht, wij moeten dat fonds wel veiligstellen, juist voor die lange termijn, voor de toekomst, juist met gezien de verkiezingsuitslag en de lopende formatie.
Precies.
Dus, en toen?
Er waren 2 moties eigenlijk om het groeifonds veilig te stellen. Daar kwam geen steun voor in de Tweede Kamer. Dus toen trok minister Adriaanses de conclusie, nou blijkbaar is er niet meer genoeg steun voor dit fonds. Dus ik zet het op pauze. En daarbij speelt natuurlijk ook op de achtergrond dat we midden in een formatie zitten. En dat,
Maar laten we even dus D66 met de bedoeling om het fonds te redden, dient een motie in om de formeerde partij op te roepen om niet geld te graaien uit het groeifonds.
Ja.
Het graaifonds werd het ook al genoemd.
Ja, want...
Maar dat geld te bewaken voor het juiste doel, namelijk de investering in de lange termijn van de economie. En vervolgens is die motie, die wordt niet aangenomen, maar is wel de aanleiding voor de minister om te zeggen, er is weinig draagvlak voor. Als je zeg maar op internet googelt, Sam, slapende honden wakker maken, dan zie je een foto van de D66-fractie in de Tweede Kamer, denk ik. Ja. Het is toch echt heel pijnlijk.
Een misser, ja.
En ik hoorde toevallig via een vriend een verhaal van iemand die zit, was nu dan de derde ronde, die zou dan volgende week in april open gaan, geloof ik, binnenkort.
Ja, en dat zou al uitgesteld worden naar juni.
Naar juni, oh ja. En die heeft 2 rondes meegedaan met een aanvraag voor, ik geloof, bijna 400 miljoen euro. Voor een heel groot project. En de eerste 2 keren werd gezegd, nou, dit nog even aanscherpen, dan daar nog even naar kijken. En nu was het echt van, als je de volgende ronde indient, dan is het eigenlijk wel gewoon gelopen race. Dan heb je dat binnen bijna 400 miljoen euro. Dat gaat dus nu gewoon niet door. Dat is natuurlijk echt.
Nee, dat is hartstikke zuur.
Dat is maar één voorbeeld.
Zo zijn er veel ja. verhalen hè, van bedrijven, van organisaties die best wel flink hebben geïnvesteerd ook in die aanvraag eigenlijk perfect krijgen. Ja, en dan gaat het niet door.
Want dus zo'n lobby duurt heel lang en dat zit ook gewoon heel veel tijd en energie in.
Nou, het ligt er een beetje aan. Het kan zijn dat je direct financiering krijgt, maar er is inderdaad ook manieren als in jij krijgt onder voorbehoud krijg jij die investering, maar je moet er wel nog even dit en dit en dit voor doen. En als je daaraan voldoet, dan krijg je het wel. De vraag is wel of die beloofde bedragen of die ook niet uitgekeerd gaan worden. Ik heb bijvoorbeeld met Quantum Delta gesproken. Mm-hmm. Zij waren een van de eerste projecten die geld kregen uit het fonds. Zij zouden in totaal 615 miljoen euro krijgen.
Voor quantum chips? Of?
Voor de ontwikkeling van quantumtechnologie. Dus ja. dat is best wel breed. Dat gaat bijvoorbeeld naar het opzetten van clean rooms. Maar dat gaat ook naar start-ups die bezig zijn met quantum computers. Dat gaat naar onderzoek. Het is eigenlijk heel breed. Hè? Dat is ook volgens Quantum Delta het mooie van het Groeifonds. Dat het eigenlijk wetenschap en bedrijfsleven, dat het daar allemaal in samenkomt.
Ja.
Maar goed, zij krijgen dus nog in principe 330 miljoen euro.
Ja.
Zij gaan er wel vanuit dat beloofde bedrag, dat ze dat nog krijgen.
Dat zou ook juridisch wel af te dwingen zijn, denk ik.
Ja.
Hè?
Ja.
Maar oké, okay, dus er blijft dan nu over, als je dat nog even zou verdisconteren, wat blijft er dan over om het te graaien voor de formerende partijen?
Wat blijft er over?
Als ze besluiten om het groeifonds natuurlijk af te schaffen, inderdaad. Ja,
ja, dan is er 7 miljard nog 7 miljard. Beschikbaar. Nu is er natuurlijk wel, werd bekend dat mogelijk een deel van het geld naar project Beethoven gaat.
Oh ja.
Het plan om ASML in Nederland te houden, hier te laten uitbreiden. Er is nu, deze week gaan ze daarover praten.
Ja, we nemen het woensdag op en op donderdag, vanwege de Goede Vrijdag, is er ministerraad, morgen dus voor ons. Dan wordt er waarschijnlijk meer bekend, maar het is al wat gelekt over dat er een project Beethoven, dat is al een paar weken in het nieuws. Dat is eigenlijk een nieuw soort groeifonds, hoe moeten we dat zien?
Project Beethoven is gewoon het plan om ASML hier te houden. Omdat ASML
specifiek ASML.
Ja, en alles wat er omheen zit hè, in Eindhoven. Die high-tech industrie is dat eigenlijk. ASML heeft natuurlijk gezegd het vestigingsklimaat. Ik weet niet of het voor ASML nog aantrekkelijk is om hier te blijven. Dus wij kijken ook naar het buitenland. En dan gaan de alarmbellen natuurlijk wel een beetje rinkelen. En nu is er dus een plan om te investeren in bijvoorbeeld infrastructuur rondom Eindhoven.
Het staat continu vast daar. Hè? Het is echt gigantisch.
Ja, zodat die regio die groei van die high-tech sector beter aan zou kunnen.
Er zijn natuurlijk ook een aantal incidenten ook al vooraf gegaan aan de problemen rondom het groeifonds. Want er is, zoals je het zelf al zei, het is al eerder een graaifonds genoemd, omdat er al uitgegraaid is. Wat voor grepen zijn er gedaan dan?
Nou, je zag bijvoorbeeld dat het geld uit het groeifonds werd gebruikt voor het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel, een tunnel in Zeeland. De VVD deed er vorig jaar was dat een greep uit om de accijns op benzine te verlagen. Dat zijn natuurlijk wel doelen die niet per se bij het Nationaal Groeifonds horen.
Nee. Even voor de duidelijkheid, als je zelf een plan indient in de politiek wat dan geld kost, dan moet je daar dekking voor regelen. En dan is dan, als er geen dekking is, dan is het vaak, dat wordt dan gehaald uit een fonds, uit de onderbesteding bij ministeries, dan wordt het mooi gezegd en zo. Maar met 7 miljard dacht ik meteen, dan kan de PVV het eigen risico in de zorg afschaffen, want dat kost iets van 5, 6 miljard geloof ik of zo.
Ja, ja. Afhankelijk van hoeveel er naar Eindhoven gaat natuurlijk. Maar,
ik hoor knorrende Wilders geluiden.
Ja,
dus,
ja.
Maar dat kan dan toch maar voor 1 jaar?
Daar heb ik niet over nagedacht, Sam. Ja. Zie je? Dat is niet mijn afdeling dit. Maar voor 1 jaar hebben we geen eigen risico. Dat is ook leuk.
Nee. En wat je dus wel ziet, want er was bijvoorbeeld eerder een fonds economische structuurversterking, was de naam geloof ik. Een fonds uit 1995. De aardgasbaten die werden geïnvesteerd. Tenminste, dat was het doel in de economische versterking van Nederland. Ja, en daar zag je ook dat er gewoon uit werd gegraaid door politici. En dat is dus een beetje het probleem met fondsen. We hebben geld nodig. Nou, laten we dan maar even in dat fonds kijken.
Datzelfde risico dreigt ook, denk ik, bij het stikstof- en klimaatfonds. Of heb ik dat verkeerd?
Nou, het hangt er een beetje van af. Ik heb hier met Barbara Josias van de Algemene Rekenkamer over gesproken. En zij zegt of een fonds succesvol is, is heel erg afhankelijk van of het een heel concreet doel heeft. Dus als heel erg de kaders en de missie en het doel duidelijk is, dan zie je vaak dat het best wel goed gaat met het fonds en dat er ook niet zomaar uit wordt gegraaid. Maar het vereist wel politieke zelfdiscipline.
Maar wat is dan een voorbeeld van een fonds dat wel heel goed afgekaderd was?
Ja, zij noemde het klimaatfonds. Dat was in het begin een beetje vaag. Maar toen heeft Jette dat heel erg aangescherpt. Ook alle definities die om dat klimaatfonds hangen. En nu is dat een fonds met een heel helder doel volgens haar.
Ik kan me ook nog herinneren dat toen dit fonds werd opgetuigd, dat Jesse Klaver van toen nog de GroenLinks-fractie, die wilde juist dat dit fonds een enorme groene component zou krijgen. Maar dat daarvoor is daarna juist dus nog dat klimaatfonds erbovenop gekomen.
Ja, en de groene component, dit is meer het innovatieve,
ja,
waar dit fonds in moet investeren.
Mag ik iets vragen? We hebben dat groeifonds. Daar zit dan, er zitten allemaal mensen in de beoordelingscommissie. Ik zie daar ook de naam Jeroen Dijsselbloem zitten. Voorzitter, voormalig minister van Financiën. Maar
die
ook
was de voorzitter.
Ja, maar ook de burgemeester van Eindhoven.
Ja, maar hij is nu niet meer de voorzitter.
Oké, dat is niet meer.
Dat is nu Rianne Letchert.
Van de Universiteit Maastricht.
Ja.
Rector, magnificus. Maar vroeg me af, Jeroen Dijsselbloem heeft heel actief namens Eindhoven, namens de regio ook, de Brainport, gelobbyd voor Beethoven, zou ik maar zeggen. Is dat niet een beetje raar, dat pettenspel, dat groeifonds nu gebruikt gaat worden daarvoor? Is het niet gewoon de grote overwinning van Dijsselbloem, als dat Beethoven bekend wordt gemaakt?
Ja, het is sowieso wel even goed om te noemen nog, hè, dat om dat fonds los te koppelen eigenlijk van de politiek, is er dus die onafhankelijke commissie, ja, die de aanvragen beoordeelt, waar Jeroen Dijsselbloem inderdaad de voorzitter van was.
Waar ook Peter Wenning in zit van ASML.
Maar waar dus inderdaad ook Peter Wenning van ASML in zit. Ja, dat is op zich best opvallend. Zij hebben natuurlijk hartstikke hard gelobbyd om geld te krijgen.
Dus en als er gegrijd wordt, wordt het niet gegrijd door de politiek, maar wordt het eigenlijk gegrijd door Eindhoven.
Ja, eigenlijk wel, ja.
En Veldhoven. Dat is ook interessant.
Maar ik zie ook, Robert-Jan Smits van de Technische Universiteit Eindhoven.
Ja, ook nog.
Die zullen toch ook zelf enorm veel projecten hebben lopen die wat fonds nodig hebben.
Nou ja, dat is ook wel, volgens mij was het Bas Jacobs bijvoorbeeld, die bij de start van het fonds daar heel veel kritiek op had. De commissie is in principe onafhankelijk, maar uiteindelijk zijn het ook mensen uit de wetenschap en het bedrijfsleven die ook belangen kunnen hebben.
Ja.
Dus hoe onafhankelijk is zo'n commissie uiteindelijk? Ja, dat is een beetje de vraag.
Het is wel fascinerend dat er dus ook in de politiek kan er met één niet eens aangenomen motie kan er dus echt voor miljarden op slot worden gezet. Kunnen de gevolgen groot zijn. Maar ook in het, de belangen zijn zo groot in die wereld dat een paar van dit soort lui, die trekkers, aanvoerders, voorzitters, directeuren en zo, dat die toch een behoorlijke macht hebben om dat geld naar zich toe te trekken.
Ja.
Misschien is het ook goed om eventjes terug te gaan naar de kern. Want Erik Wiebes, die hoorden we net even in de presentatie, en die zei, iedereen begrijpt dat het duurzaam verdienvermogen voor straks nu iets vergt. Nu is het blijkt dan op pauze. Wat moet er dan eigenlijk nu worden gedaan voor het duurzaam verdienvermogen van straks? Moet er dan een nieuw fonds komen? Of?
Ja, dat is een beetje de vraag, hè, wat er nu gaat gebeuren. Kijk, het is niet dat er nu het Nationaal Groeifonds weg is, of nou niet weg is, maar op pauze staat, dat er nergens meer geld beschikbaar is. Want er zijn nog best wel veel andere fondsen waar wetenschap, bedrijfsleven, onderzoekers kunnen aankloppen. Dus het is niet dat er helemaal geen geld beschikbaar is. Het is natuurlijk wel zo dat, nou ja, wat ik eerder zei, dat er het Nationaal Groeifonds de verschillende disciplines eigenlijk een beetje overstijgt. Maar er is bijvoorbeeld ook nog een InvestNL.
Ja.
Ik sprak met Arnoud Boot erover en die zei ja, eigenlijk heeft ook een econoom inderdaad een Nationaal Groeifonds InvestNL heel erg in de weg gezeten. Omdat InvestNL geeft leningen uit, terwijl Groeifonds dat zijn subsidies. Ja. Dus die hoef je niet terug te betalen. Dus...
In WestNL, daar was Wouter Bos nog een tijd voorzitter van, geloof ik.
Precies. Ja, nu niet meer.
Nee, nu niet meer. En dat is dus meer echt, de naam zegt het al, investeren in Nederland. Dus ja, dat
investeren
is, in principe komt er return on investment, als het goed is. Hè?
Ja, en in innovatieve bedrijven.
Met als die goed lopen, weer vloeit het geld weer terug in de staatskas. Ja, eigenlijk.
Ja, klopt.
Veel slimmer.
En er zit volgens mij ook privaat geld ook nog in. Zijn punt was een beetje van, goh, waarom zou je dan bij InvestNL aankloppen als je eigenlijk gratis geld kan krijgen bij het groeifonds en dat niet terug hoeft te betalen?
Ik kan me voorstellen dat het in ieder geval wel beter is als Beethoven. Dat, als het klopt wat we daarvan horen, dat het investeert in de voorwaarden. Dus de wegen rondom Eindhoven die vaststaan, de scholen en de huizenmarkt die onder druk staan in die regio. En dat het dan juist beter matcht met InvestNL. Overigens, Lotte, waar komt de naam Beethoven vandaan?
Ja, dat laat ik aan jou over. Je hebt daar zo'n mooie theorie over.
Ja, ik wil toch mijn theorie even met onze luisteraars delen. Ik denk dat het komt, niet omdat Mark Rutte van klassieke muziek houdt, dat is Sam's theorie. Maar ik denk dat het komt omdat ASML prachtig klinkt op de eerste tonen van de vijfde symfonie van Beethoven. ASML, ASML.
En wie zou er dan achter zitten, als deze naam?
Ik denk toch Mark Rutte wel. Dat denk ik wel, maar om deze reden. Dus voortaan, als u Beethoven hoort, kunt u niet anders meer dan denken aan Veldhoven.
Overigens, nu we het toch over de politiek hebben, we hebben net een beetje op gezinspeeld. Maar jij hebt net uitgelegd, Geert, wat de rol was van D66 ten aanzien van de minister. Hmm. Maar wat betekent de pauze en wellicht in de toekomst ook wel misschien de stop van dit fonds voor de formerende partijen dan? Zijn die hier blij mee?
Nee, ik vraag me dat ook af, Lotte, want het lijkt me dat ze wel blij zijn dat het geld in principe vastgehouden wordt, zodat zij er meer over kunnen beslissen. Dat zou ik kunnen voorstellen. Is dat zo? Hebben ze daar iets over gezegd?
Voor zover ik weet is daar niet iets concreets over gezegd. Maar ik kan me wel voorstellen dat zij inderdaad blij zijn met de 7 miljard extra die ze kunnen ergens voor kunnen gebruiken.
Want er moet sowieso waarschijnlijk komende jaren behoorlijk bezuinigd worden. De plaatjes lopen nog uiteen, maar de kans is toch groot dat we zeker nog volgend jaar...
Geert Wils absoluut niet. Die heeft heel duidelijk gemaakt dat hij helemaal niet wil bezuinigen.
Precies, dus als je dat fonds gaat... Of als je bijvoorbeeld het eigen risico afschaft, heb je dus die 6 miljard nodig of zoiets. Dat is al een probleem. En dat soort plannen kosten gewoon heel veel geld. En dan structureel inderdaad, dus jaarlijks. En je hebt ook nog eens een keer de discussie nu natuurlijk. Daar zal bij de formatie het heel veel over gaan. De immigratie. Want ASML heeft natuurlijk belang bij hoogopgeleide migranten, kennismigranten, studenten.
Het zijn eigenlijk botsende belangen, hè?
Ja. De VVD zit ook aan tafel daar. Dat wordt echt heel spannend hoe dat in een regeerakkoord of een hoofdlijnenakkoord komt.
Ja, precies. En de vraag is of ASML van het nieuwe kabinet ook miljarden los zou kunnen krijgen. Ja. Want je ziet toch wel bij de partijen die aan het formeren zijn dat ze toch wel iets meer, in ieder geval andere prioriteiten stellen en iets minder van die open economie die we hebben.
Ja, Nederlandse universiteiten weer verplicht stellen. Dus die 30% regeling afschaffen, dat is geloof ik die voor...
De expertregeling.
Ja, de expertregeling. Ja.
Toch het pauze zetten en misschien binnenkort stopzetten van het fonds, is toch ook een zoveelste tik die het bedrijfsleven krijgt. Als het gaat om het Nederlandse vestigingsklimaat. Wij schrijven hier best veel over bij EW. Hoeveel kunnen we eigenlijk dan nog hebben? Is er niet echt een moment dat bedrijven echt het gewoon ergens anders gaan zoeken? Voelen we dat ook een beetje aankomen?
Dat risico loop je natuurlijk. Hè? En het wrange is, kijk, het vestigingsklimaat zou niet afhankelijk moeten zijn van één fonds. Maar het is natuurlijk het zoveelste onverwachte besluit dat de politiek neemt. En ook weer dat er afspraken worden gemaakt die niet worden nagekomen. En dat is voor bedrijven natuurlijk best wel lastig. Want je neemt investeringsbeslissingen. Je wil gewoon weten waar je aan toe bent. Ja. En als het kabinetsbeleid iedere keer wijzigt en dus toch heel erg gefocust is op die korte termijn. Ja, dan weet je gewoon eigenlijk niet als bedrijf zijnde waar je aan toe bent.
Het gaat hier niet eens om het geld en de fondsen. Het gaat gewoon over dat het vertrouwen te broos aan het worden is.
Ja, en de overheid te onvoorspelbaar.
Ja.
Kijk, en er zijn, je had natuurlijk het afschaffen van de expatregeling. Bedrijven moeten meer belasting gaan betalen over de inkoop van eigen aandelen. Er is een innovatiebox. Bedrijven kunnen wat geld krijgen voor innovatie. Dat wankelt.
Veel maatregelen die een nieuw kabinet zou willen nemen kosten veel geld. En dat gaat weer ook weer ten laste van het bedrijfsleven natuurlijk.
Ja, ja, de keuzes of de voordelen vallen nu meer richting de burgers, ja, in plaats van het bedrijfsleven.
Ja, Sam, dat je er even over na moet denken, het stemhokje.
Ja, het Wopke Wiebes Fonds is, dat is nu een soort van coma-fase. Hopen dat, misschien wordt het nog wakker.
Wakker gekust door Beethoven, denk ik.
Laten we daarmee afsluiten.
Lotte Elbrink, dankjewel voor je aanwezigheid.